Welkom bij de Topsport Topics podcast. In deze podcast praten we met experts over belangrijke thema's voor de topsport. Deze aflevering gaat over het belang van plezier bij het leveren van topprestaties. Willem-Paul Wiert praat hierover met Tim Koning, sportpsycholoog bij Jaap en auteur van het boek De Talentformule.
Als het te lang duurt dat je enkel en alleen plezier haalt uit het winnen of het halen van resultaten, durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken dat je dat niet lang gaat volhouden.
Marieke Keizer, toproeister, vertelt hoe plezier een bepalende rol heeft gespeeld in haar topsportcarrière.
Pas na de Spelen merkte ik hoe erg ik echt naar de getver eigenlijk was. Terwijl prestatiewise niks aan de hand.
Topsport Topics podcast.
Plezier is een belangrijke factor als je topprestaties wil kunnen leveren, maar het is tegelijkertijd een ongrijpbaar iets. Wat is het nou precies? Waar komt het vandaan en hoe zorg je ervoor dat topsporters en mensen in het algemeen plezier hebben en houden in wat ze doen? Daarover ga ik het vandaag hebben met twee deskundigen, namelijk Tim Koning en Marieke Keizer. Welkom allebei.
Dankjewel.
Welkom.
Tim, jij bent sportpsycholoog bij Jaap Sportpsychologen. Jij schreef samen met Michiel van Schagen het boek De Talentformule. En daarin heeft plezier ook een belangrijke plaats. Er komt ook een nieuw boek uit, heb ik gehoord.
Ja.
Bijna.
Ja, eind augustus. Eigenlijk ook waar we het straks over gaan hebben. Dus een deel van de talentformule bevat het leervermogen. En het tweede boek zoomt daar eigenlijk meer op in.
Kijk.
Het gaat over groeimindset. Schreef ik samen met Bart Heuving. Echt richting het individu. Dus hoe kan ik zelf eigenlijk meer vanuit een groeimindset gaan leven?
En jouw motto is: ken jezelf en presteer beter. En daarmee begeleid je topsporters in hun ontwikkeling en hun welzijn.
Ja.
Eigenlijk, dat is een beetje wat jij doet, hè?
Zeker. Kleine correctie. Dat is niet alleen mijn motto,
oh,
maar ook dat van mijn collega's Thijs en Suzy.
Oké. Heel goed. Heel goed. Nou, Marieke, toproeister.
Ja.
Niet onverdienstelijk. Goud op de WK junior. Ik ga gewoon eventjes de hele opsomming gaan doen. 2 maal goud op de WK onder 23 in 2016 en 2017.
Ja.
Goud op de EK 2018. Zilver op de WK 2019. En brons op de Olympische Spelen in Tokio.
Ja, ja, zo ongeveer.
Zo ongeveer.
Nog een beetje erbij, maar...
En bachelor beleid in de gezondheidszorg.
Ja, precies.
Daar was je aan terug.
Daar heb ik harder voor gewerkt. Grapje.
Oké. Okay. Je begeleidt zelf ook junioren, heb ik net gehoord.
Ja, klopt.
Oké, okay. Dus dan ga je het ook van de andere kant ga je het meemaken.
Ja, zeker.
Oké, okay, Tim, laten we eventjes bij jou beginnen. Jouw boek, zoals ik al zei, gaat over een groot deel over plezier. Maar wat is dat nou eigenlijk?
Ja.
Hoe zou je het omschrijven?
Ja, ik heb in de afgelopen jaren... Ik heb heel veel coaches, trainers en ouders hierover mogen spreken. En wat ik vooral heb gemerkt is dat plezier vaak iets wordt gezien als erbij. Iets wordt gezien voor de jongste jeugd. We moeten het vooral leuk hebben. Waardoor het ook een beetje frivol wordt. En zodra de prestaties toe beginnen te nemen of de selectieteams om de hoek komen kijken, dan lijkt het wel alsof plezier eigenlijk overboord wordt gegooid. Want nu moeten we echt presteren en nu wordt het serieus. En dat is denk ik zonde. En ik hoop dat we daar straks ook wel verder op in kunnen gaan. Maar jouw vraag was natuurlijk, wat is plezier?
Mm-hmm.
Dat lees ik graag even woord voor woord voor. omdat ik het wel belangrijk vind dat een aantal woorden ook wel kracht wil bijzetten. Juist om de frivoliteit van het woord ook
een beetje
andere
af te
dimensie,
halen.
Ja, dimensie te geven. Wij definiëren plezier als het prettige gevoel dat je iets leuk vindt om te doen. Nou, daar zijn we, dat is logisch. En dat zorgt voor een glimlach, voldoening, blijdschap, genoegen of genot. Maar plezier is niet altijd makkelijk of lichtvoetig. Het kan soms ook voortkomen uit hard werken, afzien en serieus je best moeten doen. Maar uiteindelijk betekent plezier vooral dat een sporter het leuk vindt om zijn sport te blijven beoefenen.
Dat is een hele mooie definitie, dankjewel.
Ja, en ik vind het heel belangrijk om dit laatste deel eruit te lichten. Want dat eerste deel is eigenlijk hoe er nu naar plezier wordt gekeken.
Mm-hmm.
Maar de lading van voldoening of een voldaan gevoel na afloop van een serieuze training waar je het misschien helemaal niet leuk hebt gehad tijdens de training of wedstrijd. Dat gevoel na afloop, dat hebben wij eigenlijk ook onder het kopje plezier genoemd.
Dus je gaat eigenlijk uit van een ruimere definitie van plezier.
Ja.
Als dat normaal gesproken gedaan wordt.
Ja, absoluut.
En waarom is dat plezier nou zo belangrijk bij het leveren van topprestaties volgens jou?
Het is de brandstof om te doen wat je het liefste doet. En als je daar eigenlijk in de war komt, of als dat een frustratie oplevert, je hebt geen plezier meer in wat je doet, dan ben je ook niet meer bereid om alles eruit te halen. Om niet die laatste paar procenten die er nodig zijn om jezelf voor de laatste paar procent te ontwikkelen, om extra werk te verzetten. Als die factor plezier er niet is, ja, dan weet ik zeker dat je dat voor een korte periode nog wel vol kan houden, maar dat het op de lange termijn eigenlijk tegen je gaat werken met allerlei gevolgen van dien.
Ja.
Waaronder het stoppen met het...
Je kunt succes hebben, maar wil je dat succes ook duurzaam is, dan moet je plezier ook hebben als.
En dit is meteen een mooie, want vaak overschaduwen successen de rol van plezier. Want wanneer je wint, is ook vaak een definitie die ik veel heb gehoord. Als je wint, heb je plezier. Maar dan heb je ook een heel groot probleem wanneer je verliest. Want dan heb je dus geen plezier. Kortom, de prestaties die je levert, die kunnen ervoor zorgen dat je plezier ervaart. Die kunnen dus ook voor zorgen dat je het gebrek aan het ervaren van plezier tijdens training of tijdens het proces eigenlijk maskeert. Omdat je teert op die resultaten. Maar als die resultaten wegvallen of als het te lang duurt dat je enkel en alleen plezier haalt uit het winnen of het halen van resultaten, dan durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken dat je dat niet lang gaat volhouden.
Marieke, ja? Wanneer kwam jij er in jouw topsportcarrière achter dat je geen plezier meer in het topsportleven had?
Ik denk een paar maanden voor de Olympische Spelen eigenlijk al. Toen wist ik dat al wel. Toen vond ik Olympische Spelen, die droom die je hebt, vond ik al een beetje tegenvallen. Maar ook weer niet, want ik heb wel heel erg genoten nog van het trainen. Dus dat stond bij mij een beetje... Ik genoot dus nog wel heel erg van de sport beoefenen. Maar gewoon niet meer van het... ik noem dat een beetje het hele circus eromheen. Dat was echt niet mijn ding.
En het circus omheen, wat is dat dan voor jou precies?
Nou, het moeten presteren. Het woord medaillespiegel kwam ook echt helemaal mijn neus uit na de Spelen. Dat is echt een verboden woord. Een beetje.
Want daar worden topsporters individueel ook mee...
Ik vind eigenlijk dat gewoon iedereen heel erg bezig is met dan zo'n Olympische Spelen. Daar ga je dan, daar train je dan in mijn geval 5 jaar. Dan was de cyclus natuurlijk, wat ook weer een jaar langer is. Maar dan is het heel raar dat dan opeens gaan mensen daar wat van vinden. Of bondscoaches die kijken naar het resultaat van de Spelen. En dat is heel logisch, want daarna krijgen ze of een contractverlenging of niet. Of ergens mooie aanbiedingen, mooie kansen.
Het is ook een beetje hun hachje natuurlijk.
Precies, en dat wordt allemaal bepaald op 1 toernooi. En ik vond dat gewoon zo raar. Ik snap wel dat juist ook topsport is. Dat je dan op dat ene moment heel goed moet zijn. Ik denk ook wel dat ik nog steeds heel goed was op dat moment. Alleen ik vond dat gewoon het hele proces een beetje verstoren. Van hoe leuk het is en hoe gaaf het is dat je al die leuke dingen als topsporter mag doen.
Maar de randzaken voor jou, die zorgden er eigenlijk voor?
Ja, ik was denk ik gewoon net niet egoïstisch genoeg in karakter. Dat ik het waard vond, zeg maar, om op die manier bezig te zijn met de topsport. Ik denk een beetje een combinatie van alles. Ja, en ik deed ook aan lichtroeien.
Ik heb me een beetje ingelezen natuurlijk. Dat is voor jou ook wel een thema.
Ja, dat is ook wel een van de redenen waardoor je... Kijk, als je continu bezig bent met op gewicht komen... en ik ben 1,73, 74. Nou ja, dat met best wel wat spiermassa. Roeien is ook niet dat je kan zeggen... mijn armen mogen dun zijn. Of het is echt een full body workout als het ware. Dus probeer dan maar met een heel laag BMI nog... Ja, volgens mij is dat fysiek ook, of hersenwise ook heel moeilijk om dan nog emoties en hormonen en zo allemaal te hebben. Dus volgens mij word je dan ook gewoon wel wat minder happy. Dus ik denk dat ook wel heeft meegespeeld. Ja, en dan uiteindelijk ook wel van ja, moet je daar dan mee doorgaan? Moet je doorgaan met lichtgroeien ten koste van wat?
En mag ik daar een vraag over? Je zegt, ik had het voor de Spelen niet echt naar mijn zin. En daarna noemde je eigenlijk... dat je zei, dat hele circus daaromheen. Misschien ook wel dat moeten presteren, die medaillespiegel. Maar hoe zat dat je dan in de weg voorafgaand aan de Spelen? Dus waaruit bleek dat?
Ik denk dat de druk die je voelt als atleet... de druk vanuit jezelf natuurlijk. Maar ik vond eigenlijk de druk vanuit de coaches... vond ik eigenlijk net wat te groot. Voor mijn gevoel had ik 5 jaar geleden... toen ik bij de roeibond binnenkwam... toen was er een soort van bijna een overeenkomst van, nou, jullie gaan goud halen in Tokio en succes. Een beetje zo. En daar ergens is te weinig naar mijn idee gekeken naar wat mijn persoonlijkheid is en hoe ik die kan ontwikkelen om de beste roeier te zijn. En was het meer van, je moet in een stramien passen naar de bondscoach een idee, dan word je Olympisch kampioen als je het zo doet. En er is geen soort van uitwijkmogelijkheid om het anders te doen. En ik denk dat in het geval van mij, waar ik het liefst in Rotterdam was, verhuisde naar Amsterdam, best wel jonger dan andere mensen, want ik was relatief jong toen ik binnenkwam, dat soort dingen allemaal hebben bijgedragen dat ik iets moest zijn wat ik eigenlijk niet was. Heel hard mijn best deed om dat te zijn, want anders dan krijg je toch best wel kritiek. En dat op een gegeven moment dat ik dacht, ik wil gewoon weer lekker mezelf kunnen zijn. Weet je dat?
Nou, vooral die laatste zin is natuurlijk de kern, hè?
Jezelf kunnen zijn.
Ja.
Pas na de Spelen merkte ik hoe erg ik echt naar de Getver eigenlijk was. Terwijl prestatie-wise, niks aan de hand. Ja, oké, het had goud kunnen zijn. Ik was ook erg dichtbij. Als je een beetje op internet hebt gekeken, dan weet je dat.
Maar, niks over gezien.
Ja, dat blijft me achtervolgen. Maar ook de weken daarvoor roeiden we een wereldrecord. Dus in prestatie verschilde er eigenlijk precies niks.
Ik zie dat het nu, als we het erover hebben, dat het nog steeds best wel veel met je doet.
Ik vind het nog steeds jammer dat ik ben gestopt. Maar dat is een beetje tegenstrijdig, want ik heb meerdere malen kansen gehad om terug te komen als ik zou willen. Maar ergens voelde ik daar een soort van blokkade, dat ik dat echt niet wilde. Maar die snoek, dat is een mishaal dus die ik heb gemaakt. Dat doet me eigenlijk echt precies helemaal niks. Daar krijg ik echt nog een keer nachtmerries van of zo. Maar echt, ik kan er echt geen dag over wakker liggen.
Ik moet je zeggen, ik heb het interview ook naderhand heb ik gedaan. En dan zeg je het eigenlijk al best wel snel, zeg je van nou.
Ja, maar het is toch een beetje onzin. Ja, doe even normaal, toch?
Ja. Nou, ik vind het best knap dat je op zo'n moment kunt relativeren, volop in de emotie. Wedstrijd natuurlijk net geweest.
Ja, ik denk dat ook wel gewoon is dat ik een beetje er klaar mee was. En ik was natuurlijk echt al heel erg naar die laatste wedstrijd al aan het toeleven. Ik wist al veel eerder, of mijn gevoel zei al van, dit wordt je laatste wedstrijd. En toen dacht ik, doe eens even normaal. Toen was ik, 24 of zo. En dan gaan jullie mij vertellen dat brons niet goed is. Dan ga het even zelf doen. Ja, dat dacht ik wel. Van doe het maar zelf. Want volgens mij lukt het heel veel mensen ook niet.
Mag ik nog één vraag stellen over?
Ja, zeker.
Je hebt wel al wat laten vallen daarover. Maar wat had je dan nodig gehad? Om dus wel door te blijven gaan.
Ja, dat vind ik moeilijk. Want dat is een beetje wat als. Een beetje koffiedik kijken. Ik denk iets meer vertrouwen in mij als persoon. En iets minder dat ik iets moest zijn wat ik niet was, eigenlijk. Het hele strikte. En misschien ook daardoor wel een beetje het vertrouwen in mezelf. Want ik was ook echt heel onzeker geworden eigenlijk door de jaren heen. Maar dat komt omdat gewoon de normen en waarden van Marieke gewoon een beetje langzaam werden over
schaduw.
Ja,
een beetje dat. Ja.
Mag ik eventjes een bruggetje maken naar de theorie, Tim? Want
zeker?
Ik hoor een aantal dingen ook voorbij komen. En plezier heeft natuurlijk verschillende bronnen, om het zo maar te zeggen. Welke aspecten van het sporten kun je allemaal plezier uithalen? Of breder nog, het leven kun je plezier uithalen.
Zeker, ja. Dat is een mooie toevoeging en ook een hele belangrijke, dus thanks. Wij beschrijven uiteindelijk in het boek, schrijven naar de 6 bronnen van plezier toe. En dat zijn autonomie, competentie, verbinding, uitdaging, ontwikkeling en beweging. En in Marieke's verhaal hoor je eigenlijk ook een aantal van die bronnen terugkomen. Dus aan de ene kant kan dat ervoor zorgen dat je plezier ervaart, wanneer je weet welke bron van plezier voor jou eigenlijk heel belangrijk is. Nou, ken jezelf. Als je omgeving daar ook weet van heeft, dan kunnen ze daar ook rekening mee houden. Kunnen ze dat ook misschien zelfs wel faciliteren. Maar het heeft dus ook een omgekeerd effect. Als er een frustratie ontstaat vanuit die bronnen, en als je dat maar lang genoeg doorettert of doorsuddert, dan zul je dus ook zien dat het op een gegeven moment op deze manier voor jou niet meer haalbaar is. Dus het werkt eigenlijk dus twee kanten op. Aan de ene kant de positiviteit van die bronnen en aan de andere kant de frustratie van die bronnen of het gebrek aan het ervaren van die bronnen. En het is nog wel goed om te melden dat je elk individu is anders. Nou, dat is een cliché, maar dat geldt ook voor deze bronnen. Kortom, sporter A kan heel veel plezier ervaren uit het ervaren van autonomie. Of dat hij of zij zich competent voelt. Nou, als je dat weet als coach, trainer, medespeler, dan kan je daar dus ook bewust aandacht aan besteden. Maar voor een andere sporter kan dat weer de bron beweging en ontwikkeling zijn. En dat kan ook nog eens veranderen over tijd. Kortom, het is heel dynamisch en het kan ook afhangen van de context. Maar die 6 bronnen zorgen er wel voor dat je er wat bewuster mee aan de slag kan gaan in de praktijk. En dat je ook aan de hand van antwoorden die Marieke nu geeft, of sporters die wij begeleiden, dat je daar wel eigenlijk indicaties van krijgt wat voor die sporter eigenlijk van belang is.
Wat ik dan interessant vind, is hoe hou je het als topsporter, hou je het een beetje leuk?
Ja.
En daar had je het net ook over al natuurlijk. En Marieke die had er ook al een beetje over van. Mm-hmm. Ja, je begint als junior en je begint, alles is leuk. En ja. Er komen langzaamaan steeds meer dingen komen erbij.
Ja.
Maar welke tools of welke knoppen kun je dan aan draaien?
Nou, ik vind het wel belangrijk om te vermelden dat dat begint eigenlijk helemaal bij het begin. Namelijk wanneer je begint überhaupt met bewegen en sporten. In heel veel gevallen zijn er kinderen die gewoon de sport doen die een van hun ouders fanatiek doet. Kortom, er zijn heel veel kinderen die maar in aanraking komen met 1 of 2 sporten. Maar je weet pas welke sport voor jou echt van belang is en waar je echt een gevoel hebt van wauw, dit is echt te gek en hier kan ik mezelf helemaal in kwijt. Als je dus veel sporten ook gaat ontdekken. Dus dat vind ik een hele belangrijke, eigenlijk bijna preventief gezien, dat we de kinderen vooral de ruimte gunnen om te ontdekken wat bij hen past. 2 is eigenlijk de dialoog aangaan met elkaar. En dat moet je blijven doen. Dus stel wat vaker de vraag. Hey, waar haal jij nou eigenlijk plezier uit? Hoe heb je deze training ervaren? En als je dan een antwoord krijgt, ook daarop door kunnen vragen. Hey, wat maakt dan als iemand zegt, nou, ik vond het heel leuk. Okay, wat vond je dan leuk? Ja, ik vond het leuk dat ik weer met mijn vriendjes kon zijn. Ah, oké, dat is voor deze persoon blijkbaar heel belangrijk.
En dus ook voor wat een coach zou kunnen doen.
Zeker, ja. Heel erg. Dus zowel coach als ouder,
mm-hmm.
Die spelen daar denk ik een hele belangrijke rol in. En 2, het gaat uiteindelijk ook over jou als coach, trainer, ouder. Want als jij ook weet wat jouw bronnen van plezier zijn, dan kan jij het zelf ook leuker maken. Nou, als jij het leuker hebt in je werk, dan weet ik zeker dat je dat indirect ook uitstraalt naar de groep waarmee je werkt. Dus het is niet alleen dat we dat soort van moeten plakken of projecteren op de mensen waarmee we werken of waarvoor we werken. Het begint eigenlijk ook heel erg bij jezelf. Wat is voor mij dan eigenlijk belangrijk? En waarom ben ik eigenlijk coach? Waarom vind ik dit eigenlijk zo leuk? En waarom offer ik ook zoveel op? Nou, en als je dat voor jezelf eigenlijk goed inzichtelijk hebt, dan weet ik zeker dat de sporters daar ook de vruchten van plukken.
Ja.
Dus het gaat ook heel erg over zelfreflectie en daar stil bij blijven staan. En niet eenmalig die vraag stellen en dat voor de jaren daarop. Zeker wanneer het over individuele sporten gaat. Dan zie je natuurlijk dat een coach-atleetrelatie vaak ook voor langere tijd duurt. In het tennis of in de atletiek. Dan heb je dat gesprek continu met elkaar te voeren. Omdat het kind volop in ontwikkeling is. Op breinniveau, op fysiek niveau, hormonaal. Ja, er verandert zoveel in hun leven. Daar mogen we niet aan voorbij gaan.
En als je nou kijkt naar die ontwikkeling van breedte sporter naar topsporter. Ja. Je begint gewoon om plezier te hebben. Het is leuk. Je laat je zien dat je er wel talent voor hebt. En langzamerhand komen er toch steeds meer dingen komen erbij die misschien niet zo leuk zijn. Veel trainen. Veel afzien als je het over duursporten hebt.
Ja.
Blessures. Waar haal je dan je plezier uit? Want je zegt net zelf al van ja, als het alleen uit winnen komt, dan is het heel erg kwetsbaar.
Zeker. Je noemt het woord zelf, afzien. Dus afzien, als ik de definitie van plezier erbij houd, dat kan ook een hele belangrijke mate van plezier of voldoening zijn voor je, waardoor je dat blijft doen. Neemt niet weg dat als je een langdurige blessure hebt of een hele zware trainingsperiode hebt, ja, dat dat voor de time being gewoon ook, ja, ik ga het woord maar wel gebruiken, maar gewoon kut mag zijn.
Ja.
Dus ja, dat mag er ook zijn. Dat hebben we ook bijna te omarmen. Als je maar in de periode dat je daarna weer mag of kan, dat je wel weer ervaart van wauw, wat heb ik dit gemist? En wat fijn en wat vet dat ik dit weer kan doen met de personen waarmee ik dit mag doen. Ja, dat is denk ik ook in die fase een hele belangrijke reflectievraag. En dat hebben we ook veel gezien in de periode rondom corona.
Ja.
Toen alle wedstrijden ineens wegvielen, ja, wat blijft er dan eigenlijk nog over? Deed ik het dan alleen voor inderdaad dat winnen of op dat podium mogen staan? En daar liefde, erkenning en waardering uit halen? Of is het eigenlijk veel meer dat ik gewoon het roeien aan zich superleuk vind en daar gewoon heel veel uithaal zonder dat ik dat alleen maar nodig heb uit die wedstrijd of het resultaat.
Grappig. Ja, ik heb corona echt als de allerleukste periode van mijn leven ervaren. Het was echt geweldig. Ja. En hele dagen fietsen ook, want we hoefden dan even iets minder te roeien. Maar we kwamen wel uit een net. We waren natuurlijk in voorbereiding voor de Spelen. Dus toen, dat stopte opeens. Dus we hadden heel veel lood gedaan. En toen gingen we gewoon hele dagen buiten fietsen. Gewoon 160 kilometer door heel het land. Je verzint gewoon iets of zo. Ja, en je gaat dat doen. En toen mochten wij ook weer roeien. Dat was best wel lang dat ook niet mocht. Nou, dan ga je roeien in de ochtend, middag weer lekker 100 kilometer fietsen. Ja, ik had het geweldig. Echt heerlijk. En ook die coaches waren allemaal best wel gechilled. Want ja, er was toch geen toernooi. Dus als iedereen maar happy is en niet geblesseerd raakt. Ja, het was geweldig. Het was echt een toptijd. Leukste periode van mijn leven.
Maar dit is ook mooi wat Marieke zegt. Want dat zie ik ook veel terug in de topsport. Dat plezier, presteren eigenlijk in de weg zit. Want we moeten nu gewoon focussen op het toernooi en op die wedstrijd. Dus we gooien eigenlijk bewijs van, we gooien plezier nu gewoon overboord. Het is nu gewoon die tunnel in en gaan met die banaan. Als dat een periode van 2 weken is of 4 weken en dat is een heel duidelijk gekaderd, dan zou dat nog...
Het is wel inherent aan topsport, dat moet af en toe moeten geleverd worden, toch?
Ja, maar daar ben ik ook... Ik bedoel, ik werk zelf ook in de topsport. Maar dat moet wel van binnenuit komen. Dus jij wil dat. Jij wil dat laten zien. Jij wil het proces wat je hebt afgelegd, daar wil je jezelf ook voor belonen. Ja. Dus het is een hele belangrijke, absoluut. Maar als dat het enige is wat telt, dan is het heel fragiel.
Helder. Marieke, jij hebt natuurlijk ook een proces doorlopen van ballerina, volgens mij.
Ja.
Kijk.
naar roeister en ook toproeister.
Ja.
Waar haalde jij eerder in je carrière dan dat plezier uit?
Roeien en ballet was wel echt even twee hele andere dingen. Ik vond het allebei heel leuk. Ik vond vooral ik zat op het conservatorium in Den Haag een jaar en daarna op Codarts in Rotterdam een jaar. En daar had je van die live pianisten. Ja, ik vond dat echt zo gaaf. Ja, als er voor jou 2 uur lang zo iemand. Ja, ik vond dat zo'n tof iets. Ja, en bij roeien, ik denk dat ik helemaal niet bezig was inderdaad met goed worden. Want ik dacht, ik heb al heel hoge ballet en dat is niet gelukt. Het zal. En ik was een beetje geforceerd in het roeien wel. Ik had wel even die roeifamilie te pakken. En toen ging ik gewoon roeien en toen vond ik het gewoon echt heel erg leuk. Terwijl ik echt zei van, ik snap niet wat hier leuk aan is. Een beetje zo op en neer, het is zo saai. Ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. Maar blijkbaar ben ik een simpele ziel. En doe ik graag elke keer hetzelfde zonder spanning.
Maar waar zit het dan wel in? Want je zegt, je roeit heen en weer.
Ik vind het dus echt zo fijn dat je zo dicht bij de natuur... Je bent bijna aan het zwemmen eigenlijk. Natuurlijk zo dicht op zit je op het water. Heel dicht bij de natuur. En vooral in Rotterdam heb je dan... Je hebt de ring van de snelweg en dit zit net buiten de ring. En dan roei je gewoon echt, voor mijn gevoel, weg van alle chaos eigenlijk. En alle stress die ik dan vroeger had heel erg met school. Ik was niet zo supergoed in school. Dan kon ik even 1,5 uur... was echt mijn uitlaatklep. Dus ik denk dat dat vooral... ik vond het gewoon gaaf om in de natuur zo te zijn. En waren hele leuke mensen ook. Balletwereld is natuurlijk iets minder gezellig over het algemeen. En dit waren gewoon... hier heb ik ook mijn beste vriendinnetjes, zeg maar. Dus het is wel echt zo heel erg standaard. Want ik ga naar de vereniging om de hele dag met mijn vriendinnetjes te zijn. En het was ook wel praktisch, want mijn broer en ik deden dan hetzelfde. Dus dan fietsten we terug van training en dan belden we mijn moeder... En dan stond er eten klaar als we thuis komen. Ja. Echt heel erg. Maar was dus al. Dat is toch wel lekker. Ja. Dan aten we met z'n drieën en dan gingen we huiswerk maken. Heel simpel. Ja.
En eigenlijk tegen wil en dank. Een beetje in het topsportleven geroeid.
Ik denk dat ik heel veel talent had. En ook wel talent om te trainen. Want dat is ook wel iets wat je natuurlijk moet hebben. En dat heb ik ook wel echt in me. Toen won ik eigenlijk alles de hele tijd. Eerst bij de meisjes 16, maar daarna bij de junioren. Ik deed dingen die nog niet waren gedaan. En ik trainde ook wel heel hard. Ik kreeg ook wel heel veel kritiek over van buitenaf. Maar ik vond het geweldig. Dus dan ga je door. En dan heb je opeens succesvol. Dan word je opeens, kan je gaan dromen dat je wereldkampioen wordt. Nou ja, dan ga je ervoor werken. En dan weet je niet zeker of het lukt, maar het lukt er. Dus dan leer je wel dat je met hard werken wel, dat je ergens kan komen.
Maar zat dat harde werken, zat dat erin dat je zag dat je jezelf aan het ontwikkelen was? Of dat je jezelf aan het pushen was tot het uiterste? Of dat je voelde van, hé, maar ik ben hier eigenlijk wel echt goed in. Waar zat hem dat in?
Nou, ik denk dat het afzien en zo, dat vind ik allemaal dus echt, dat vond ik echt geen probleem. Dat vond ik het allerleukste wat er was. Ik denk dat ik gewoon steeds, dat ik heel snel eigenlijk volwassen werd en ging dus ook volwassen keuzes maken, omdat ik snapte wat er nodig was om aan de top te komen. En ik werd daar gewoon supergoed in begeleid door mijn coach, want die had al meerdere talenten. En hier, ja, dan toch van school wisselen naar zo'n topsportschool. En dat waren allemaal best wel moeilijke dingen, want dan laat je wel al je vriendinnen achter. Vervolgens ook nog een gesplitst eindexamen, dus dan doe je nog een keer mensen die uitvliegen en jij blijft weer achter. Maar dan trok ik gewoon wat meer op met onze studiebegeleiders. Ja, ik trainde ook met ouderen, zeg maar, niet meer echt met junioren, maar dan op de vereniging met het stapje hoger. Dus je wordt heel, heel snel heel volwassen of zo. Dus ik ging me daar ook heel erg naar gedragen. En soms was ik ook een enorme puber thuis. Maar in de topsport, zeg maar, was ik gewoon heel erg, heel, heel volwassen. Ik denk dat ik gewoon zelf heel erg door had van, ja, als je dit wil, dan moet je dit zo aanpakken. Dus dan moet je geen gezeur hebben met school, dat je vakken niet haalt. En dan moet je goed communiceren met zowel je ouders als met school, als met coaches. Ja, zodoende.
Als je dit wil, is dit ervoor nodig, punt.
Ja, een beetje dat. En dat vond ik heel gaaf. Ik vond ook niet, ja, verjaardag en zo. Ik kon er echt geen dag van wakker liggen dat ik dan een verjaardag had gemist of dat ik niet mee ging op schoolreisje.
Maar had het dan ook niet te maken met wat je net zei? Dat je zei, ja, ik haal gewoon heel veel uit de verbinding die ik heb. Mijn beste vriendinnen zitten daar ook. Ik kwam daar ook gewoon om te chillen met ze.
Ja.
Dat had je wel.
Ja, maar dat was heel erg echt aan het begin. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk, dan zit je in hetzelfde trainingsgroepje en dan wordt er eentje beter. En dan wordt dat best wel een lastig ding. Ja. Met meiden onderling. Maar goed, en die meiden gingen ook verder. Die gingen studeren en ik moest nog 2 jaar school doen. Dus ook wel op een gegeven moment ben ik het gewoon heel erg, nou, niet zakelijk, maar gewoon heel professioneel al gaan aanpakken als junior. Terwijl de meeste mensen doen dat als je dus ergens in het soort van talentteam komt. En ik deed dat gewoon even iets eerder. Ook wel omdat ik die richting in werd geduwd door mijn coach, die gewoon zag hoeveel talent ik had. En mijn moeder die dat gewoon echt altijd supportte. Zeg maar altijd op en neer reed als het moest. Dat soort dingetjes. Ja, als je gewoon, alle randvoorwaarden waren gewoon echt perfect. Ik had gewoon superveel geluk met dat ik in Rotterdam roeide. Dat daar een topcoach had die echt een van de beste coaches van Nederland is in mijn ogen. Dat het materieel helemaal op orde was. Dat als er een extra boot moest worden gekocht, wat al snel 10.000 euro kost, dan was dat ook. Hè, dan werd dat gewoon geregeld. Een beetje die variant. Ja. Ik bedoel, er zijn altijd boten bij een roeivereniging. Maar dan werd er gewoon geschoven vanuit het ene potje naar het andere potje om te faciliteren dat ik wereldkampioen was. Eigenlijk een soort campagne waar we 2 jaar aan hebben gewerkt.
Tim, we gaan even terug naar jou, want jij hebt het er al kort over gehad. Maar omdat het een belangrijk onderwerp is, hoe kun je als coach, ouderen of andere betrokkenen, kun je nou voor zorgen dat mensen, topsporters, plezier houden?
Ja, dan zoom ik eigenlijk helemaal in op het voorbeeld van Marieke. Dus ja. Door te vertrouwen op elkaar, door wat jij ook mooi zei, dat je echt het gevoel hebt dat je samen aan iets werkt. Dat je niet iemand in een mal hoeft te gieten en een soort productie te leveren hebt.
Maar meer faciliterend.
Ja, zeker. En dus heel veel in gesprek blijven met elkaar. Ook open-minded blijven, nieuwsgierig blijven om de ander beter te leren kennen. En daar ook op te reflecteren. Dus echt het gevoel van samen creëren met elkaar, ergens naartoe werken en daarin ook de detours omarmen. Dat het niet één rechte lijn is naar de top, maar dat er ook met
de nodige omwegen mogen zijn.
Precies, omdat er misschien iets in het privéleven gebeurt of omdat er iets is veranderd in soms ook wel in de sport, technisch of fysiek of ook qua tijdslimieten die je soms wel of niet, die ook veranderen. Ja, en daarin ook dus enorm je aanpassingsvermogen aan blijven spreken.
Nou, Marieke, je hebt natuurlijk een berg aan ervaring, maar je gaat nu zelf, ga je ook als coach aan de slag. En je sport ook nog wel op een goed niveau. Haal je er dan meer voldoening uit, meer plezier uit?
Ik denk dat ik weer aardig ben teruggekomen op het niveau waar ik ooit was, voordat het minder leuk werd.
Qua plezier?
Qua plezier, ja, zeker. Ik kan weer genieten van het sporten. Ik kan ook genieten van niet sporten en dan mijn kennis overdragen aan de junioren. Dus ik denk wel weer dat ik na 1,5 of 2 jaar wel kan stellen dat het wel aardig is teruggekomen bij mij.
En dat je de balans hebt hervonden.
Ja, zoiets, ja.
Oké. Okay. Nou, Tim, Marieke, dank jullie wel voor jullie tijd, voor het goede gesprek en de openhartigheid.
Leuk dat je hebt geluisterd naar de Topsport Topics podcast. Wil je meer weten over wetenschap voor de topsport? Kijk dan op topsporttopics.nl en volg ons op social media. We vinden het leuk als je een review achterlaat of als je de podcast deelt met andere sportliefhebbers.
Topsport Topics podcast.